Ik wil met u lezen uit het boek Richteren. Zitten we in de geschiedenis van Simson. Richteren 15, de eerste 8 versen. Richteren vindt u een beetje vooraan in de Bijbel. Richteren, Rut, en dan krijg je Samuel, Koninklijke Kronieken. Dus u moet voor die grotere boeken zijn. Richteren 15. Ik lees uit de HSV, de herziene Statenvertaling. En als u die hebt, dan moet u zijn op pagina 374. En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. U weet wel dat hij weggegaan was vanwege die weddenschap die hij verloren had vanwege dat gekonkel. Maar hij komt weer terug, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan, want haar vader zei, ik dacht werkelijk dat je haar zeer haatte. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zus niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn. Toen zei Simson tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik hun kwaad doe. En Simson ging op weg en ving 300 vossen en nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Hij stak de fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, als ook de wijngaarden en de olijfbomen. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, Simson, de schoonzoon van de man uit Timna, omdat die zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Daarop zei Simson tegen hen, als u zo doet, zeker, dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hun met een grote slag de botten stuk. Daarna vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. Tot zover lezen wij uit het woord van de Heer onze God, dat hij ons zegent wanneer wij deze toch wel wat opmerkelijke geschiedenis met elkaar gaan bekijken. Maar het is ook een bijzondere geschiedenis en ik hoop dat met u te delen. Wie dit Bijbelgedeelte onbevangen leest, misschien beter gezegd wie dit Bijbelgedeelte leest zonder geestelijk onderscheidingsvermogen, ja, die krapt zich achter de oren. Wat moet je nou met zo'n geschiedenis? Zijn dit nou de heilige gebeurtenissen waarin dat heilig woord van God over geschreven wordt, die zijn tot opbouw? Ik denk dat velen erop vastlopen. En ik denk ook wel eens dat het niet altijd goed begrepen wordt. Ik weet ook niet of ik het helemaal goed begrijp, maar ik doe een poging en ik denk dat we ver mogen komen. Want wat hier staat, dat overschrijdt natuurlijk wel onze normale grenzen van begrip, van inzicht. Onze normen en onze waarden worden hier toch wel best wel door elkaar geschud. En ik denk dat Marianne Thieme bij een dergelijk dieronvriendelijke actie de kamer wel zal bestoken met hele boze vragen die haar normale afkeer van ritueel slachten, en vul je het allemaal maar in, en het afschieten van zwijntjes ver zal overstijgen. En natuurlijk is het ook koren op de molen van de Joodse lobby, de anti-Joodse lobby moet ik zeggen. Wanneer er vandaag een soort van Simson zou verschijnen die op een dergelijke wijze de Filistijnen, versta de Palestijnen, zou tergen, dat zou wat heftigs teweeg brengen. Want er hoeft maar wat te gebeuren. Israël probeert zichzelf te verdedigen. En het Malieveld en de grote hoofdsteden lopen vol met demonstranten. Waar zijn ze nu? Maar dat is terzijde. Ik denk dat er zo'n Simson gaat verschijnen. Er gaat eenmaal een Simson komen. Ik vind dit, toen ik het las, overdacht, toch wel een heel mooi Bijbelgedeelte. Waar iets wordt ontvouwd van het grote plan van de Heere God. Als je hier gaat lezen, dan ga je ontdekken dat de Heere God een God is met een plan. Een plan dat de wereld omvat, een plan dat de volkeren omvat, een plan dat zijn volk omvat. En een plan dat gaat om zijn Zoon Jezus Christus. Maar dan moet je het typologisch uitleggen. Typologie, dat is een klassieke vorm van Bijbeluitleg. En ik denk dat op die manier ook daar naar gekeken moet worden. Dan zie je in die geschiedenis een illustratie, een type, een illustratie van hoe Gods plan zal zijn. Dat moet ik dus hard gaan maken. Daarom kijken we eerst nog even naar de details en even een opfriscursus. Want er zijn ook al een paar dingen gebeurd natuurlijk in dat leven van Simson. Daar hebben wij eerder bij stilgestaan. De Israëlieten deden wat verkeerd was. Daar begon het mee. Richteren 13 vers 1. En dat moet u onthouden steeds bij deze geschiedenis. Het begint daarmee dat de Heere God concludeert, ziet dat de Israëlieten opnieuw deden wat verkeerd was. Dat is herkenbaar. Zij doen het opnieuw. Ze doen het steeds opnieuw en ik waag te zeggen, ik ben een vriend van Israël, maar ik waag te zeggen, ze doen het nog steeds verkeerd. God kondigt een richter aan. Een rechter. Iemand die het in orde gaat brengen, die het gaat herstellen, die het goed gaat maken. Simson. En zijn naam, ik heb dat al eerder gezegd, betekent hij die op de zon lijkt, de kleine zon. Hij is dus een beeld, een type van Gods Zoon, de Zoon der gerechtigheid, Jezus Christus. Christus. Wij noemen ons Christen. Dus wij zijn ook een type, een beeld van Christus. Dus wij lijken een beetje op Christus en dat beeld moet in ons groeien. Maar ook Simson lijkt op Jezus, op de Zoon der gerechtigheid. Dus we kunnen beiden, Simson en wij, leren en beeld zijn van Jezus Christus. Maar ook onderling is er natuurlijk dan weer vergelijkingsmateriaal. Dat is best wel mooi, allerlei punten om te leren van die zon zelf, maar ook van Simson. Simson zoekt een niet-Joodse bruid. Hij is geroepen door God, zijn ouders die hebben dat meegemaakt, dat hele bijzondere. We hebben daarover gesproken. En dan zoekt hij notabene die Nazoreër, Gods, een niet-Joodse bruid. Ik denk dat zijn ouders in paniek zijn geraakt, het helemaal niet begrepen. Maar Simson zag iets in die niet-Joodse bruid. En wij gaan ontdekken dat dat allemaal ook zat in het plan van God. Simson wordt vervolgens door zijn bruid verraden. In de eerste week van hun huwelijk. Dat raadseltje, u weet wel. Dus zij gooit alle charmes in de strijd om Simson maar te ontfutselen wat dat is. Want ja, die Filistijnen die hebben wel wat laars over haar en over haar huis en over haar vader gezegd. En ze zijn van plan om hen kwaad te doen. Dus zij doet er alles aan om het gezin, haar huisgezin, te redden. Nou ja, dan heb je die 30 Filistijnen die doodgeslagen worden. Omdat die 30 gasten van dat feest van Simson een maagdpak moeten krijgen. Ja, het is allemaal bizar toch? Tot zover bespraken we met elkaar. We gaan verder. Simson bedenkt dus dat het een man Gods is, door God geroepen, aangesteld om richter te zijn, om het in orde te maken voor Israël. En bedenk ook dat alles wat gebeurt daar, wat gebeurd is toen, al dat leed en al dat verdriet geboren is, en ik ga toch weer terug naar 13 vers 1, uit de ongehoorzaamheid van Israël. Als Israël niet ongehoorzaam was geweest, maar trouw was geweest aan de Heere God, dan was dat allemaal niet gebeurd. Wanneer Israël niet opnieuw gedaan had wat boos was in de ogen van de Heer, dan hadden we deze geschiedenis niet gehad. De vrede staat of valt met Israël. En geloof mij, dat is ook een profetisch item. Ook in deze wereld staat of valt de vrede met Israël. Zolang Israël geen vrede heeft, heeft de wereld geen vrede. En Israël moet leren, dat is haar les, dat haar vrede niet afhankelijk is van haar militair apparaat, van haar intelligentie, niet afhankelijk is van de Verenigde Staten, van Obama of van Europa, vul het maar in. Maar de werkelijke vrede voor Israël komt van de vorst van vrede, Gods Zoon Jezus Christus. Maar hoe de Filistijnen reageren is ook niet netjes. Eerst zien wij de bruid. Zij verraadt haar man door hem het antwoord op het raadsel te ontfutselen. Die leeuw, die bijen, die honing, u weet het allemaal nog wel. En dat doet ze om de Filistijnen gunstig te stemmen. Maar was het nou niet veel beter en verstandig geweest van de vrouw van Simson, wanneer ze gewoon tegen Simson had gezegd, Simson, je hebt dat raadseltje opgegeven en daar staat wat op het spel en mijn volksgenoten hier zo op het feest aanwezig, die bedreigen mij. Wat moet ik doen? Want ik wil trouw blijven aan jou. Maar dit is wel het gevaar wat er is. Als ze nou gewoon naar Simson was gegaan, zou denk ik op een andere manier opgelost zijn. Hij is een beeld, een type van de verlosser. We komen bij de gemeente, we komen dus bij ons. De bruid van Christus bestaat hoofdzakelijk uit niet-Joden, uit heidenen. Daaruit zijn wij samengesteld. Doen wij niet dikwijls net als die bruid van Simson? Als er zorg dreigt, of als er nood is, als er angst is, als er onzekerheid is, noem het allemaal maar op, dan beginnen die radertjes te draaien en dan zoeken we onze oplossing, dan zoeken we naar uitweg en we proberen van alles uit om maar aan de zorg, de angst, het gevaar te ontkomen. Maar zou het niet veel beter zijn om gewoon op de Heer te vertrouwen? Dan weten we niet altijd wat er gaat gebeuren en het is ook niet altijd wat onze oplossing zou zijn. Maar als we nou gewoon zouden leren om op onze Heer en op onze Heiland te vertrouwen, dingen tegen Hem te vertellen, het aan Hem te laten. Hij is de Heer, Hij is de bruidegom. En doet de bruidegom niet alles voor zijn bruid? Want daar ga je toch voor, mannen, broeders, je gaat toch voor je vrouw, je gaat toch voor je gezin. Zou Christus dan anders zijn? Maar Simson wordt door zijn vrouw verraden, neemt wraak. Het koren wordt verbrand door een bepaald dieronvriendelijke actie. Vossen met de staart aan elkaar knopen, de fakkel daartussen. Je moet maar op het idee komen. De moeilijkheid van dit verhaal vind ik vooral, waar haal je die 300 vossen vandaan? Maar goed, dat is een ander punt.
Dat was nog geen hondsdolheid.
Dat was nog geen vossenhondsdolheid. Het gebeurde ten tijde van de tarweoogst. Ja, dan denken wij, ja, die vossen die beginnen te rennen met die fakkeltjes in zijn staartje, dus dat wil wel branden. Maar er zit meer in zo'n boodschap, naar mijn overtuiging. De tarweoogst, dat is de tijd van een speciaal feest in Israël. Het wekenfeest. Shavuot. Pinksterfeest, zeggen wij. Dat is voor Israël een herinnering aan het moment dat als Israël als volk in de woestijn bij de berg Sinaï was en daar de wet van God ontving. De leefregels van God. Jullie moeten op die manier leven. En als je op die manier leeft, dan zul je gezegend worden. Maar deze geschiedenis begon, Israël deed opnieuw wat kwaad was in de ogen van de Heer. Ze leefden niet volgens die wet die hen gegeven werd, en het was dus in de tijd van die wetgeving de tarweoogst. Gods volk ontving de Torah, de 10 geboden, de decaloog, hoe wilt u het noemen. Het is ook, en dan komen we bij ons, het feest dat de verkondiging onder de heidenen initieerde, in gang bracht. Want wij hebben het over Pinksteren. De Heilige Geest die uitgestort werd. En de Heilige Geest is ons gegeven om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest leert ons zien op Christus de Verlosser en leert ons geïnspireerd door zijn geest aan de hand van zijn woord hoe wij moeten leven. De verkondiging van Gods heil. Het werd bekendgemaakt, maar ook het oordeel. Heel bijzonder wat je daar allemaal zo leest in zo'n geschiedenis. Het is een illustratie, het is een type van het grote plan van God. Het is een illustratie ook van het eindgebeuren, de eindtijd. Nou ja, we weten wat er allemaal gebeurd is en dan zien we Simson terugkomen bij zijn vrouw. Best bijzonder, hij is door haar verraden. Nou, niet echt een gelukkige start van je huwelijk, lijkt me. Wanneer je op een dergelijke manier bedrogen wordt. Maar de hitte van de eerste verontwaardiging is er toch af. En hij komt weer terug en heeft een geitenbokje bij zich als zoenmiddel. Dat vond ik wel heel bijzonder hoor. Een geitenbokje als voorloper van het bosje bloemen. Geitenbokje als voorloper van het lekker geurtje. Zijn er al 4, 5, hoeveel is het precies? Ja, ziet u dat al voor u? Je hebt wat goed te maken, Peter. Je komt met een geitenbokje door.
Annet. Ja,
de rol van geitenbokjes. De geitenbokjes in de dienst der verzoening in de tempel is een opmerkelijke. Door middel van dood van het geitenbokje werd de tempel toebereid. En we kennen ook de term zondebok, Azazel. Is u ooit opgevallen dat de kop van Satan vaak als een geitenbok wordt voorgesteld? Heel bijzonder. Wat zit daar allemaal precies in? De geitenbok werd de woestijn ingestuurd, het ritueel van Israël, en werd in de afgrond geworpen. Openbaring leert dat de Satan, die geitenbok, in de put wordt geworpen, 1000 jaar wordt opgesloten, opmerkelijke dingen. Nou, daar staat dus Simson met zijn bosje bloemen, geitenbokje. En dan blijkt de vrouw van een ander te zijn. Geen nood, joh. Ik heb nog een dochter, de jongste. En ze ziet er ook wel knapper uit. Jongens, dat zit allemaal goed met jou, koppel in orde. Zo reageren wij toch heel dikwijls. Maar proeft u iets van de lage moraal van de Filistijnen, vrouwen als een wegwerpartikel, als een doorgeefartikel? Heel onze wereld heeft de vrouw gedevalueerd. Soms ben ik verbijsterd als ik hoor hoe vandaag een jonge meid leeft. Niet alleen seks voor het huwelijk, maar ieder weekend wel een paar verschillende dates. Alleen de joods-christelijke traditie, daar wordt een vrouw met respect en eerbied behandeld. In alle andere godsdiensten staat de vrouw op een minderwaardig niveau. En in een godsdienstloze samenleving zoals de onze is de vrouw gedevalueerd tot een seksobject, in ruilartikel, tot ze oud en rimpelig is en niemand meer. U vult het maar aan. Ik zie een ander element. Wanneer Simson, zoals zijn naam zegt, op de zon lijkt, een type, een voorafschaduwing is van Jezus Christus, dan is zijn vrouw een type, een beeld van de gemeente, dus van ons. Wat ziet de Heer bij zijn terugkomst? Hoe ziet de kerk er dan uit? Is er een ontwikkeling in de kerk, in de gemeente van God, die lijkt op die vrouw van Simson? Dat ze een spelletje speelt ook met anderen? Ze was voor hem, maar uiteindelijk bleek ze de vrouw van een ander te zijn. Herkennen we niet zoiets in de kerk der eeuwen? Gaan we weer naar het boek Openbaring. Dat is uiteindelijk toch het boek waarin alles openbaar wordt. En we lezen een openbaring van een hoer die zit aan de vele wateren. En wanneer we gaan studeren en we vragen ons af wie is dan die hoer, dan blijkt zij een verwoorden kerk te zijn. Een valse kerk. Een kerk die de bruid is geworden van iemand anders. De kerk die voor Christus als bruid bedoeld was, maar ze is helemaal niet meer aan hem toegewijd. Ze leeft in gemeenschap met anderen. Ze zit aan vele wateren. Gemeenschap met anderen. Babylon, de moeder van de hoeren. Dat wil zeggen van alle godsdiensten en alle religies. En in Babel, in Babylon, is de religie ontstaan. Niet de godsdienst, niet het dienen van de Heere God, maar religie. En dat heeft zich uitgewaaierd over heel de aarde. En al die uitingsvormen van die onreine, onheilige religies, waarin niet Gods weg en Gods eer gezocht werd, maar al die uitingsvormen daarvan zijn ook binnen de kerk terug te vinden. In sommige kerken wat nadrukkelijker dan in anderen. Maar in alle kerken zie je elementen die daar beslist niet thuis horen. Een hoer aan vele wateren, op talloze manieren overspel gepleegd. Ze zou de bruid van Christus moeten zijn, maar ze is een overspelige en hangt anderen aan. In Openbaring 3 wordt geprofeteerd. Dat wil zeggen, daar lezen we 7 brieven door de Heer Jezus gedicteerd aan Johannes op het eiland Patmos. En de laatste is Laodicea. En ik ben er vast van overtuigd dat de Heer in die 7 brieven ons een profetisch beeld geeft van hoe de ontwikkeling van de kerk door de eeuwen heen zal zijn. En waar het in die kerk op zal uitlopen. Ik ga ze nu niet alle 7 behandelen, maar ik noem Laodicea. Dus de laatste. En Laodicea, dat woord betekent zoveel als democratie. Laos, volk, Dicea, Dikeo spreken, het volk heeft het voor het zeggen. En dat is vandaag de dag in de kerken het geval. Wij hebben ook in de kerken een democratie. En over het woord van God buigen wij ons. En wat ons past of wat ons niet past, dat bepalen wij. En we strepen vooral weg. En we houden een dun bijbeltje over. Want wij menen in onze ijdelheid, in onze hoogmoed, het beter te weten. Dat is de kerk van de eindtijd. De laatste van de 7 kerkperioden. Er is veel meer van te zeggen. Maar als u Laodicea leest vanmiddag thuis, hoofdstuk 3 Openbaring, dan ziet u dat het een kerk is die zeer met zichzelf is ingenomen. Ze vindt zichzelf fantastisch. En die reputatie heeft ze blijkbaar ook wel een beetje. Ze heeft aan niets gebrek. Maar Christus, de bruidegom, taxeert haar heel anders. Hij zegt arm en naakt en blind en lauw. En het verdrietige is dat Jezus, haar bruidegom, buiten de gemeente staat. Dat leest u ook in Openbaring 3 over Laodicea. Jezus staat buiten zijn gemeente. Hij wil wel binnenkomen, hij wil wel maaltijd houden, maar de deur is dicht. En zo zien we Simson voor een dichte deur staan, waarachter zijn vrouw in overspel met anderen samenleeft. Is dat niet een type van de kerk vandaag? Dat is een hard oordeel, maar besef Openbaring 3. Is het de Heer Jezus zelf die dit uitspreekt. Hij zegt zelf, ik sta buiten en ik klop, ik wil er wel in. Wij moeten als gewaarschuwde gelovigen letten op de dingen waar we mee bezig zijn. Het moet bij ons zijn zoals het was in Philadelphia. Dat is de 6e gemeente van die 7. En dat is een heel andere gemeente. En het woord Philadelphia, dat betekent zoveel als broederliefde. En lees ook die geschiedenis dan vanmiddag door en dan ziet u, in Philadelphia is een geopende deur. En waarom? Men heeft het woord niet verloochend, men is trouw gebleven. Men heeft het bevel bewaard om Jezus Christus te verwachten. Het was dus ook een Maranatha gemeente die uitzocht. Het was geen inspirerende, aansprekende gemeente, want ze heeft maar kleine kracht. Je zit ergens onder in een keldertje. En de meeste mensen gaan eraan voorbij. Maar men is trouw aan het woord van God. Omdat men Jezus verwacht, is daar een geopende deur. Dat is natuurlijk een geopende deur naar de hemel, want wij zullen van de aarde worden opgenomen om voor altijd bij de Heer te zijn. Maar het is ook een geopende deur, ik denk toch ook nog naar de wereld, omdat door ons getuigenis heen ook nog anderen mogen binnenkomen en onze zaligmaker Jezus Christus leren kennen. Ook al hebben we kleine kracht. Heer Jezus kijkt naar andere elementen dan naar grootheid. Kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid, zegt Paulus. En wanneer Jezus aan de kruis hangt en komt te sterven, dan denk je nou is alles voorbij. Het is niet inspirerend, maar het is wel de weg van de Heere God. Ik ben diep onder de indruk van de dingen die we in het leven van Simson tegenkomen. De illustratie die getoond wordt. Wat gebeurt er met die overspelige vrouw van Simson, waar die naartoe was gegaan? Hij neemt die actie, alles verbrandt. En dan worden de Filistijnen boos op haar en haar huis. En zij wordt verbrand. Hoe ernstig is dat eigenlijk, hè? De Filistijnen hebben haar eerst alles ontfutseld. En vervolgens staan ze voor de consequenties van hun daden. Simson neemt wraak. En nu verbranden ze die vrouw. Wat lees je in Openbaring 16, 17, vers 16 over die hoer, over die valse kerk? Ze zal door de wereld naakt en berooid worden achtergelaten. Ze zal verwoest worden en ze zal verbrand worden. Valt het u niet op dat de kerk steeds meer achteruit geduwd wordt in onze tijd? Die grote kerk is steeds minder in acht. En dat is een proces wat versneld zal doorzetten. Een vreselijk oordeel over een valse kerk. En die valse kerk is vlak naast ons. Haar hangers lopen dwars door alle kerkmuren, binnen alle denominaties. Gods woord wordt losgelaten. De kerk wordt een pretpaleis, een poppenkast, vul het allemaal maar in. Maar Gods woord wordt niet meer serieus genomen. Vervangen door allerlei wind van leer, zegt de apostel. Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer verdragen, zegt hij. En ik maak het mee dat wanneer ik wijs op de Bijbel, weersproken wordt. Dat mag je zo niet meer zeggen. Men verdraagt het niet meer. De kracht en de heiligheid van God is ver te zoeken. En dan lees je in onze krant van een activiteit met vette verhalen en met dance. En noem het allemaal maar op. En dat noemt men dan de God story, maar van God staat niet geschreven. Volkomen gebrek aan heiligheid, ik meen dat. Er zullen zijn die er anders over denken. Allerlei wind van leer, ik geloof daar niet in. Laten we bidden, waken, dat de Heer ons het onderscheidingsvermogen geeft. Dat we niet zullen afvallen van zijn woord. Strijd de goede strijd, zegt de Heer. Ga in door de enge poort, volhard tot het einde. En dat is bepaald anders dan het feestgejubel dat je vandaag de dag in veel kerken hoort. De kerk is verworden tot een soos voor elk wat wils. Maar Jezus staat buiten. Hooguit wordt zijn naam ijdel gebruikt als een vlag op een modderschuit. De drang om populair gevonden te worden bij jeugd en jongeren en hen aan te spreken, heeft de kerk gemaakt tot een club zonder boodschap. Zonder gezicht, zonder inhoud. En ze zal straks naakt en berooid achterblijven. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus over de valse kerk. Waar is vandaag de roep tot inkeer? Waar wordt gesproken over zonde? Waar wordt opgeroepen tot schuldbelijdenis? Waar vloeien tranen van berouw? Waar is nog spijt? Waar zien we nog oprechte en diepe liefde tot de heiland? En waar beseft men dat zonder heiliging, let wat ik zeg, nee, het is een woord uit de Bijbel, zonder heiliging zal niemand de Heere zien. En dan wil ik niet meer kijken naar die kerk ver weg en buiten. Maar dan kijken we naar ons clubje in die kelder en dan kijken we naar onszelf. Leven wij heilig? Haten wij de zonde? Wat moet er in jou, in mijn leven worden opgeruimd? Het is ernstig. Maar ik wil straks niet dat u voor Gods troon staat en dat u zegt, Henk Schouten heeft ons nooit gewaarschuwd. En zo moet u uzelf ook in deze wereld zien staan. Zodat uw vrienden, uw familieleden, uw kinderen, uw kleinkinderen, uw broers, uw zus, uw vader, uw moeder, uw collega, vul het allemaal maar in. Straks voor de troon van God niet zullen zeggen, ja, die daar heeft mij nooit gewaarschuwd. We hebben geen populaire boodschap. We kunnen het ook niet anders maken. Jezus werd op een gegeven moment door alle mensen verlaten. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, willen jullie ook maar niet gaan? Maar zij wisten het verschil. Gij hebt woorden van eeuwig leven. En aan het woord van eeuwig leven, Jezus Christus, wil ik mij vasthouden. Simpson. Ja, ik zie daar een geweldige illustratie in van Jezus Christus. En dat zal de volgende keer, als we tijd en gelegenheid daarvoor hebben, nog weer duidelijker worden. Heel bijzonder. Zijn overspelige vrouw wordt geoordeeld. De Filistijnen nemen wraak op haar. Op haar hoofd komt hun boosheid die feitelijk gericht is op Simpson. Simpson breekt zich. Natuurlijk is deze geschiedenis een voorbeeld. En het lijkt hier en daar wat vreemd over te komen. Filistijnen zijn ook mensen die vallen onder Gods oordeel vanwege de zonde. En zo wordt hun wandaad aan de vrouw in het huis van Simpson ook weer direct aanleiding tot een oordeel over hen. Ze hadden de vrouw van Simpson bestookt, van Simpson afgetrokken. En toen het alleen nog maar om een raadseltje ging, de gevolgen van hun daad leggen zij ook weer op de vrouw. Zien we hoe onze wereld ook niet verknipt is en de tegenstellingen echt niet meer te begrijpen zijn. Komt omdat de zonde, omdat de leugen, de onbetrouwbaarheid regeert. Zonder God, maar met een andere God, wordt de wereld een puinhoop. En onze wereld heeft de God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob. Onze wereld heeft Yahweh ingeruild voor Allah. En waag het niet te zeggen dat dit dezelfde is. Want Allah is een totaal andere God dan Yahweh. Dus je repeteert het in de Bijbel. De farao komt onder Gods oordeel. Hij brandt zich aan Israël. De Syriërs komen onder Gods oordeel. Ze branden zich aan Israël. De Chaldeeën, ze vergrepen zich, de Babyloniërs vergrepen zich aan het volk en moesten vreselijk bloeden. Straks komt er ook een antichrist die zich ook zal vergrijpen aan Israël. Samen met de islam staat deze wereld veel te wachten. Ook een valse kerk. Die zich misschien ook vergrijpt aan Israël. In Amerika is recentelijk een lezing geweest. En er was een senator die het opnam voor Israël. En het was een bijeenkomst van christelijke wereldleiders. En er is groot stampij gemaakt. Omdat hij positief over Israël sprak in een kerk. Zo is het vandaag de dag, zelfs in Amerika. Babel zal vallen, Openbaring 17 en 18. We leven in een spannende wereld. En het verhaal van Simpson is niet een romantisch verhaaltje. In de Bijbel van een uitgekluiter gewassen Schwarzenegger. Het gaat niet om een exponent van een macho cultuur. Het is niet verzonnen legende of een mythisch verhaal. Maar het gaat om een persoon die een beeld is van die grootste persoon. De zon der gerechtigheid, Gods zoon. Naar wie ik uitzie, naar wie ik opzie. En bij alles wat wankelt, wie op hem zijn geloof bouwt, staat vast en zeker. En ik hoop dat u, jij, die zekerheid hebt. Dan heb je uitzicht, toekomst. Amen.